Als je teksten wil opzoeken, de prediking heeft twee belangrijke teksten. Efeze 2 en 1 Petrus 1. Ik ben blij dat de voordienst gedaan is, want ik had schrik dat alles wat ik wou zeggen al aan bod was gekomen. Het is nog maar de helft gelukkig. Het is wel bemoedigend om te zien hoe de geest werkt en hoe God ook dat allemaal leidt. Wie kent er nog de juiste datum van zijn bekering? Het jaartal misschien? Of de maand? En ook de dag? Ik weet het eigenlijk voor mezelf niet meer. Ik weet wel dat het ergens in 1988, 89 moet geweest zijn, dat mijn frank is gevallen. Maar ik weet wel zeker dat ik gedoopt ben op 25 februari 1990. En de dooptekst die ik toen kreeg kwam uit Jesaja. Jesaja 26 vers 3 en 4. Standvastige zin bewaart gij in volkomen vrede, omdat men op u vertrouwt. Vertrouwt op de Heere voor immer, want de Heere, Heere is een eeuwige rots. Ik heb wel een goed geheugen, niet? Natuurlijk niet, want ik heb mijn doopkaart nog van vroeger. Vroeger kreeg je zo'n doopkaart, waar van achter dat tekst werd opgeschreven. Voorganger Rien Bavico. Rien, toen waren we nog jong en schoon. Hè? Nu zijn we wat ouder. Hè? Mensen kunnen op verschillende manieren tot bekering komen natuurlijk. Er zijn er die christelijk opgevoed zijn. En waar dat eigenlijk een beetje van hun kind zijn, is opgebouwd. Maar ja, die hebben ook natuurlijk op een gegeven moment moeten kiezen voor de Heer. Die hebben zondagschool gehad, die hebben thuis voorbeelden meegekregen. En die kennen misschien hun bekeringsdatum niet. En anderen hebben een blitsbekering gehad, zoals Paulus bijvoorbeeld. Die had een droom of een openbaring, dat kon ook bij ons zo zijn. En ineens geef je hart aan de Heer. En misschien, als dat zo drastisch is gebeurd, herinner je misschien nog wel die datum. En er zijn nog anderen die, zoals bij mij, waar het een tijdje heeft geduurd. En waar het dan langzaam en daardoor ook lang proces is geweest. Van soms maanden of zelfs soms jaren. In elk geval, hoe je ook tot bekering gekomen bent, elke bekering is uniek. Want God, die werkt in ieders leven persoonlijk. Waar we het wel over eens kunnen zijn, denk ik, dat is dat we voor onze bekering allemaal dood waren. En ik heb er een tekst rond bij. En als Joris gaat die tekst voorlezen. Opgelet, het is wel een zware, sombere tekst die een goddeloze samenleving beschrijft. Maar de kinderen zijn toch weg, denk ik. Okay. Kan dat in deze microfoon, Jonathan? Ik moet nog wel opzetten, denk ik.
De slechtheid van de mensen en een samenleving waar goddeloosheid.
Tot de man.
Ja, voilà. De slechtheid van de mensen en een samenleving waar goddeloosheid de bovenhand heeft. De mensen doen slechte dingen en trekken zich niets van God aan. Daarvoor zullen ze door God gestraft worden, want ze zijn niet gehoorzaam aan Gods waarheid. Ze verbergen die waarheid zelfs voor andere mensen. Ze hadden God wel kunnen kennen, want Hij heeft hen laten zien wat ze van Hem moeten weten. Want Gods eeuwige kracht en goddelijkheid zijn te zien in de natuur. Dat is altijd al zo geweest van het moment dat de aarde werd gemaakt. Ze hebben God dus kunnen kennen door naar de natuur te kijken, maar ze willen God niet kennen. Daarom hebben ze geen excuus dat ze God niet dienen. Ze hebben Hem niet de eer gegeven waar Hij recht op heeft. Ze zijn Hem niet dankbaar geweest. Ze hebben voor alles liever hun eigen verklaring gezocht. Zo is het donker geworden in hun onverstandig hart. Ze vinden zichzelf wel heel wijs en verstandig, maar ze zijn juist dwaas, want ze hebben de macht en majesteit van de onsterfelijke God niet willen aanbidden. In plaats daarvan hebben ze beelden gemaakt van sterfelijke mensen en dieren, en die als goden aanbeden. Daarom gaf God hen in de macht van hun eigen slechte gedachten. Daarom gingen ze ook heel verkeerde dingen met hun lichaam doen. Ze kregen heel verkeerde ideeën over seks. En dat kwam doordat ze Gods waarheid vervingen door leugens. In plaats van God te aanbidden, aanbaden ze dat wat God gemaakt had. Maar juist God moeten ze eeuwig prijzen. En omdat ze God niet wilden aanbidden, heeft Hij hen hun gang laten gaan. Ook toen ze walgelijke dingen op gebied van seks gingen doen. Hun vrouwen hebben niet meer op de normale manier seks, maar doen allerlei abnormale dingen. En ook de mannen hebben niet meer normaal seks met hun vrouw zoals het hoort. Nee, ze willen seks met elkaar. Zo hebben mannen seks met mannen. En dat komt doordat ze God niet als God hebben geëerd. Ze hebben dus geen zin om God te eren. Daarom heeft God hen niet tegengehouden toen ze slechte dingen gingen bedenken en doen. Ze zijn oneerlijk, ontrouw, hebzuchtig en gemeen geworden. Ze zitten vol jaloersheid, moord, ruzie, bedrog en wreedheid. Ze roddelen, liegen, beledigen God en scheppen op over zichzelf. Ze weten steeds wel weer wat slechts te bedenken. Ze zijn ongehoorzaam aan hun ouders. Ze zijn onverstandig, onbetrouwbaar, onvriendelijk, haatdragend en liefdeloos. Ze weten heel goed dat God zegt dat zulke mensen de dood verdienen, maar toch doen ze die dingen. En ze vinden het ook prachtig als andere mensen die dingen doen.
Dank u wel. Ik heb nog een tijdje getwijfeld of ik deze tekst wel zou laten voorlezen, want het is wel een erg confronterend en het is wel een heel sombere beschrijving van hoe de wereld zonder God eruit ziet. Kent misschien iemand de auteur van dit verhaaltje? Het is Paulus, die inderdaad deze tekst schrijft in de brief aan de Romeinen. Als je het wil of nalezen, het staat in Romeinen 1 van vers 18 tot 32. Maar is het je ook opgevallen dat deze tekst ook een beschrijving is van hoe het er in onze tijd aan toe gaat? In dit soort wereld leven wij. En uit deze goddeloze wereld hebben we nood aan een verlosser. Want het is ook zo wanhopig in mijn leven geweest, of nog. En ook in jouw leven. Voor je bekering maakte je deel uit van deze wereld. Was je dood door de zonde. En misschien ben je dat vergeten. Ben je vergeten dat je een verlosser nodig had? En weet je nog waarom je die verlosser nodig had? Ik lees even in Efeze 2, vers 1 tot 3. Ook u heeft hem met hem levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonde, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig de leefwijze van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachte te doen, en vrij waren en wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen. Dus deze tekst zegt eigenlijk dat we niet beter waren dan de anderen. En dat wij zeker een verlosser nodig hadden en hebben. In vers 1 lezen we dat we een verlosser nodig hebben omdat we dood waren door de ongehoorzaamheid van onze zonden. En in vers 2 hebben we een verlosser nodig omdat we gevangen zijn door de Satan en we leven zoals iedereen. En in vers 3 staat dat we een verlosser nodig hebben omdat we door onze levenswijze Gods straf verdienen. En prijs de Heer. Want wij hebben het beseft. En wij hebben Gods geschenk aangenomen. We hebben naar zijn roepstem gehoord. En we hebben ons bekeerd. En voor sommigen is die bekering al lang geleden, zoals bij mij, bijna 30 jaar. Bij sommigen waarschijnlijk ook nog langer. Bij anderen misschien niet zo lang, en bij anderen misschien nog maar pas. Bij degenen die binnen een paar weken gedoopt worden, daar is dat nog niet zo lang gebeurd. En onze bekering, die is echt. Dat is niet zomaar iets geweest. Die is echt. Als je het nog herinnert, je liep, denk ik, op wolkjes. Je kon heel de wereld aan. Je had Jezus in je hart. En die bekering die we hebben gekregen, dat was niet onze verdienste. Nee, nee. Het is genade van onze God. Ik lees even verder wat er in Efeze 2 staat, van vers 4 tot 6. Naar die eerste drie strofen, of eerste drie versen waarin staat dat we een verlosser nodig hebben, dat we diep in de put zitten, dan staat er, maar God, kijk, God lost het op. Maar God, die rijk is aan barmhartigheid, die heeft ons door zijn geloof, door zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft lief gehad, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Jezus Christus. Ik lees het nog eens, zonder al die bijzinnen die er staan. Maar God heeft ons door zijn grote liefde waarmee hij ons heeft lief gehad, met Christus levend gemaakt. En hij heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Wij zijn dus door Gods genade weer levend geworden in Christus. God heeft ons gered uit die verschrikkelijke toestand. Een toestand die uitzichtloos was. Maar God is vol medelijden. Hij wil ons graag vergeven. En omdat hij zo ontzettend veel van ons houdt. En daarom heeft hij ons tegelijk met Christus levend gemaakt. Want we waren geestelijk dood door al die overtredingen. En door alle schadelijke dingen die we gedaan hebben. We zijn dus alleen maar gered omdat God zo geweldig goed voor ons is geweest. En niet omdat we het zelf verdienen. En laat ons die gedachte van die bekering, dat moment, laat ons dat moment echt koesteren. Want we vergeten het zo vaak. Hou deze gedachte vast. Want het is het beste nieuws dat je ooit hebt gekregen. En je zal nooit nog zo'n geweldig nieuws mogen ontvangen. God heeft ons door zijn grote liefde met Christus levend gemaakt. En ons met hem in de hemelse gewesten gezet. En onze bekering is dus een soort omkering. Het is een omkering eigenlijk. Het markeert het begin van ons christenleven. En we zingen dan lofliederen. En we prijzen de Heer. En we verblijden ons over die voelbare nabijheid van God. Maar die wereld die we daar straks hebben beschreven, die bestaat nog. Die is niet weg. Je zou misschien kunnen zeggen, hij is uit ons leven weg, want wij leven nog wel in die wereld, maar we zijn niet meer van die wereld. Maar toch is die wereld er nog. En wat doen we dan als God ver weg lijkt? Wat doen we dan als we niet op ons gevoel meer durven afgaan? Wat doen we als we aangevallen worden door twijfel? En wat doen we als we getrokken worden door de wereld? Wat doen we als we onzeker worden over onze verhouding met God? Nou, ons geloof wordt dan danig op de proef gesteld. Maar we houden stand. En daarom lees ik even in 1 Petrus 1 van vers 3 tot 9, wat Wouter ook al voor een stuk gelezen heeft. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de openbaring van Jezus Christus uit de doden. Tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemel bewaard wordt voor u. Ja, dit is een beetje een samenvatting van onze bekering, wat we daar straks hebben besproken. Vers 5. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. En daarom verlangt, daarom verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van de zielen. Ja, ons geloof wordt getest en beproefd. En dan moet ik jullie eigenlijk allemaal proficiat wensen. Proficiat wensen, omdat jullie geloof stand houdt in deze wereld. Want dat is niet altijd evident. Proficiat, omdat jullie de testen doorstaan. Ook al is dat soms, of meestal, moeilijk. En dat kan volgens mij alleen maar omdat je die gedachte aan die bekering, dat moment dat Jezus in je hart is gekomen, dat je dat koestert en vasthoudt. Door niet te verslappen en door te zien op de dingen wat God in je leven gedaan heeft en nog doet. En dat zal ons zeker sterken en bemoedigen. Want wat doet God als we ons hebben bekeerd? Wat doet God als we opnieuw geboren worden? Wel, laat ons even die versen die ik in de Petrusbrief las, even van korter bij bekijken. En het eerste is, God bewaart ons. God zal erover waken dat we vaststaan in geloof tot in de laatste tijd. In vers 5 lazen we, u wordt immers door de kracht van God bewaakt. In sommige vertalingen staat er bewaakt, soms staat er bewaard. Dus God zal ons helpen trouw te blijven aan ons geloof. Welke beproevingen er ook op onze weg komen. We kunnen geen schade oplopen, want we hebben het geschenk van de verlossing van Christus aanvaard. En er ligt voor ons een geweldige erfenis klaar. In vers 4 lazen we, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. Eeuwig leven voor hen die in hem geloven. En het is niet zomaar een erfenis. Het is een onvergankelijke, die vergaat niet, blijft altijd bestaan. Een onbevlekte, dat is zuiver en rein. En een onverwelkbare, die altijd mooi en fris blijft. Erfenis. En dat eeuwig leven begint zodra we in God gaan geloven. En dat geeft ons hoop. En we mogen erop vertrouwen dat dat zo is. En we verheerlijken God ook, want hij maakt ons bruikbaar voor hem. In vers 7 konden we lezen, opdat de beproeving van uw geloof mag blijken te zijn tot eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Dus door die beproevingen worden we sterker in ons geloof. Petrus vergelijkt het met goud, want wanneer goud verhit wordt, komen de onzuiverheden bovendrijven en dan kunnen we die onzuiverheden wegscheppen, zodat dat goud nog zuiverder wordt. Staal, trouwens, wordt ook steviger als we het verhitten. En dan worden we blij. God maakt ons blij. In vers 8 stond er, hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Ook al hebben we God nooit gezien en hem nooit gezien, toch houden we van hem en vertrouwen we op hem. En ook al kunnen we geen voorstelling van geven hoe hij eruit ziet, toch geloven we in hem. En dan staat er nog tot slot in vers 9, en dan verkrijgen we het einddoel van ons geloof, namelijk de zaligheid van onze zielen. En deze vier punten, dingen die God voor ons doet, hè, kijk, dat is allemaal God die dat doet, kunnen we nog aanvullen met nog een paar andere die ik heb gevonden in Efeze 2, waar we dat straks al in gelezen hebben, van 4 tot 7. Zo kunnen we ook eens kijken hoe Paulus dat onder andere zegt. Daar hebben we Petrus en Paulus aan het woord gehad. Maar God, ik lees dus vanaf vers 4, ik heb het daar straks al een stukje van gelezen, maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde waarmee hij ons heeft lief gehad, ook toen wij dood waren door de overtredingen met Christus, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En hij heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Jezus Christus, opdat hij de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Dus God heeft ons met Christus weer levend gemaakt. Ik val misschien in herhaling, maar dat is toch heel belangrijk. Het is de kern eigenlijk van het evangelie. In vers 4 lazen we, maar God die rijk is aan barmhartigheid, heeft ons met Christus levend gemaakt. Want uit genade zijn wij zalig geworden, staat er. En God heeft ons volledige gratie verleend. Ook al waren we dood door onze zonde, maar zijn we niet langer onder de macht van de zonde. Christus heeft Satans macht over ons leven vernietigd aan het kruis. En God heeft ons dan een plaats in de hemelse gewesten gegeven. In vers 6 kunnen we dat lezen. En hij heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet, in Christus Jezus. Doordat Christus is opgestaan, weten wij ook dat wij uit de doden zullen worden opgewekt. Door die openbaring ook ontvangen we kracht van de Heilige Geest om nu te leven als christen. En het laatste, dat is het zevende. God laat ons zien hoe oneindig groot zijn goedheid is. In vers 7 lezen we, opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. En ik denk dat iedereen daar al voor zichzelf heel veel voorbeelden kan opnoemen over die goedheid van God die in ons leven zichtbaar is geworden. Dus zowel Petrus als Paulus die zeggen dat onze bekering blijvend is. Want Petrus zegt, onze erfenis wordt bewaard in de hemel en het einddoel is het geloof der zaligheid, of de zaligheid der zielen. En Paulus zegt, uit genade bent u zalig geworden. En, stop het dan? Nee. Wat nu? In afwachting van die zaligheid der zielen en van de wederkomst, moeten we natuurlijk niet bij de pakken blijven zitten. We hebben een opdracht gekregen. Tot die tijd moeten we goede ambassadeurs zijn. Tot die tijd beschikken we over zijn aanwezigheid, zijn gave en zijn opdracht om anderen te vertellen over onze hoop op God. En ik haal twee voorbeelden uit 2 Korinthe 5. In vers 11 lees ik, nu wij dus deze vrees voor de Heere kennen, bewegen wij de mensen tot het geloof. We bewegen de mensen tot het geloof. En voor God zijn wij openbaar geworden, maar ik hoop ook voor uw gewetens openbaar te zijn. Wij hebben zo'n diep ontzag voor de Heere, dat we ons best gaan doen om anderen over hem te vertellen, of anderen voor hem te winnen. Het staat ook in een missiestatement van onze gemeente zelfs. Heb je dan nog dat gevoel van het begin van uw bekering, dat je zo iedereen wilde vertellen over wat je zelf had meegemaakt. Misschien is dat verslapt. Dat zou kunnen. Ik denk dat het bij mij ook wel een beetje verslapt is. Maar het is wel de opdracht. Want er zijn heel veel kapers op de kust. Ik geef maar één voorbeeld. Het innerlijke bijvoorbeeld. Dat is niet meer zo belangrijk in deze tijd. Het uiterlijke primeert. En iemand die dat uiterlijke promoot, heeft heel veel aanhang. Het leven nu heeft de bovenhand niet, heeft de bovenhand, het leven nu, en niet de behoudenis of de zaligheid der zielen. En het is onze opdracht om mensen wel ervan te overtuigen dat dit wel degelijk het doel is van ons leven. Ik las eens van iemand in een boek het volgende. Zonder evangelisatie is er geen gemeente en zonder gemeente is er geen evangelisatie. Een van de belangrijkste taken van de kerk is evangeliseren. Alleen bekeerde mensen kunnen evangeliseren. Er zijn drie manieren om te evangeliseren. Persoonlijk, door uw levensstijl en door grote acties. Dus je moet zeker geen grote campagnes doen, dat mag wel natuurlijk. Je moet ook niet van deur tot deur gaan, maar dat mag. Je moet ook niet naar de broes, zoals Karen en Christophe dat van plan zijn. Maar je kan ook door je levensstijl, door je heilige levenswandel, ook een enorm goed, zo niet het beste getuigenis zijn. Eigenlijk zou dat moeten. In vers 19 van 2 Korinthe 5 lees ik nog. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoend en aan hen hun overtredingen niet toerekende. En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Zie je? Door Christus herstelt God zijn relatie met de wereld. Hij rekende de mensen hun zonde niet meer toe, maar wisten ze uit. En wij mogen dat geweldige nieuws aan iedereen gaan vertellen. Jezus Christus is de enige weg. We zijn daardoor boodschappers van Christus. In vers 20 staat er gezanten van Christus. En weet je? Veel mensen hebben het evangelie nooit afgewezen hoor. Maar ze hadden ook nog nooit de kans gehad om die blijde boodschap te horen. Samengevat kunnen we zeggen dat we in een goddeloze wereld leven. We hebben een verlosser nodig en we zijn dus bekeerd. En onze bekering is echt. Koester die bekering. En onze bekering houdt stand, proficiat en hou vol. En dan hebben we natuurlijk ook een opdracht. Pas op, er zijn nog andere opdrachten dan dat evangeliseren. We moeten ook nog groeien in geloof en zo. Maar dit is een van de belangrijkste opdrachten. Die goede ambassadeurs zijn. Want een ambassadeur is eigenlijk een vertegenwoordiger van een land in een ander land. Wij zijn die ambassadeurs die met zijn boodschap van verzoening de wereld worden ingestuurd. Wij hebben dus een heel belangrijke verantwoordelijkheid. En we mogen daar niet zomaar aan voorbij gaan. Het is trouwens een opdracht van Jezus, rechtstreeks tot ons gericht, in Matthäus 28, vers 19 en 20. Ga dan heen, onderwijst al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen, tot de volleinding van de wereld. Amen.